is Nostalgienet Radio. Met 24 uur lang de mooiste herinneringen.
Als je een meisje hebt, een meisje hebt, een meisje hebt gehad, denk je helemaal niet aan een kater of kat. Ben je in een semi-vrolijke stemming en kent geen enkele remming. In je hart ben je niet vrolijk, maar je schreeuwt eroverheen. Anders denken ze meteen, die jongen is een elend heen. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Je gaat daar altijd zingend en fluitend voorbij. Je troosten met de gedachte dat zij het wel even rot zal vinden. Maar ze heeft zoveel vrienden. En thuis op je kamer voel je je alleen. Je ogen staan vol water. Er kruipt iets langs door en over je heen. Dat is je kater, je kater, je kater. Dat is je kater, je kater, je kater. Als je een vuifje hebt, een vuifje hebt, een vuifje hebt gehad. En je bent door de drank niet meer helemaal je dat. Moet je toch alleen op huis aan. Want je meisje zal dan niet meegaan. Rij je zorgvuldig op je fiets. Over elke stoeprand heen. Dan vind je je geweldig knap, maar een smeris denkt meteen. Die heeft een vuifje, een vuifje, een vuifje gehad. Die heeft een vuifje, een vuifje, een vuifje gehad. En voor je dan naar huis mag, moet je even langs het bureau. En daar zeggen ze dat je dronken bent, hoe bedenken ze het zo? Je bent alleen maar aangeschoten. Je staat toch zeker op je eigen benen. En als je thuis zo wakker wordt, de middag na die pret, om een uur of één of later, wie zit er dan te wachten op het matje voor je bed? Dat is je kater, je kater, je kater. Dat is je kater, je kater, je kater.
Jaap Fischer, een groot voorbeeld voor Boudewijn de Groot, met het nummer wat gezongen is, Kater, en uit 1961. Een paar jaar vooruit, 1967, Boudewijn de Groot, die schrijft en zingt het nummer Testament. En deze is voor Maaike Groenenberg.
Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg, waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, die mag. Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. ouders is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen groot te worden zonder diepe rouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden, alle drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft.
Herinnert u zich nog de eerste keer op het podium, alleen op het podium, behalve dan op school, tijdens de middelbare school?
Dat was eigenlijk een verlengde van school. Ik bedoel, het was een publiek en ik vond het niet eng. Ik was er niet zenuwachtig voor. Ik was natuurlijk wel zenuwachtig op een bepaalde manier, maar het was niet zo dat ik dacht van, oh, dat durf ik niet, ik doe het niet, ik hou ermee op, want het is niks voor mij en hier ben ik veel te verlegen voor. Ik deed het dus wel. En dat ging allemaal toch vrij plichtmatig. Ik had geen enkele ervaring. Er was niemand die me coachte, niemand die zei van, nou, je moet een beetje dit doen, een beetje dat doen. Ik had geen zangles. Ik kon een beetje gitaar spelen, maar ook niet fantastisch. Dus het was niet in mijn herinnering, maar ik denk dat als ik het nu terug zou zien, dat ik zou zeggen van nee, dit kan helemaal niet. Hier kan je geen geld voor vragen, laat ik het zo zeggen. Het is leuk voor tussen de schuifdeuren. Maar het had toch kennelijk iets waardoor mensen zeiden van ja, het kan wel.
En wanneer is dat moment gekomen eigenlijk? Bij welk nummer was het dat mensen zeiden van dit is fantastische muziek?
Nou, dat zeiden ze in het begin al. Ook voordat ik zelf overtuigd was dat het fantastisch was. Maar het moment, ik weet wel het moment waarop ik dacht van, oh, zo moet het. Want tot die tijd had ik gewoon plichtmatig gezongen. Zoals ik zei, staan voor die microfoon en verstand op nul en zo kijken. En als ik eventjes opzij keek, dan werd ik afgeleid en vergat ik de tekst. Dus ik moest echt star vooruit blijven kijken. Ik had geen idee hoe ik een liedje voor een publiek moest zingen. En dat was in 1964. En toen ergens in, denk 1965, een jaar later, deed ik een aantal optredens. Een serietje in Diligentia in Den Haag.
Den Haag.
En dat deed ik met wat andere mensen. De namen zullen niet zoveel zeggen misschien. Misschien wel. Ronnie Potsdammer en Julien Coco. Een Surinaamse gitarist. En Ronnie Potsdammer zong vertalingen van Ernst van Altena van liedjes van Georges Brassens en Jacques Brel. En wij brachten dus dat programma en ik stond daar een avond een liedje te zingen. En opeens kreeg ik een soort flits van zo moet het. En toen werd ik opeens heel rustig van binnen en bijna sereen. Het was bijna een religieuze ervaring. Alle onzekerheid viel van me af. En ik heb de rest van het programma heb ik daar gestaan met een soort van bijna arrogante zekerheid van, ik ben heel goed, ik weet heel goed hoe het moet. Weet je, zo zing je een liedje. En die arrogantie is iets wat je optredend artiest, of je nou een acteur bent, of een muzikant, of een zanger, wat dan ook, heb je een zekere maat van arrogantie nodig.
Dus eigenlijk is het wel gezond. Een beetje arrogantie.
Ja, want dat geeft je zekerheid.
Ja.
En als je zekerheid uitstraalt, dan accepteert het publiek eerder wat je doet dan wanneer je daar staat als een soort onzeker iemand die uitstraalt van, ik vind het eigenlijk ook niet zo goed wat ik hier doe, maar ja, ik doe het maar. Weet je, dan gaat het publiek, voelt dat, die merkt dat. En die denkt, ja, als hij het dan niet goed vindt, dan moeten wij het dan wel goed vinden. Weet je, dan krijg je zo'n. Dus je moet een zekere arrogantie hebben die het gevoel geeft van dat het goed is wat je staat te doen. Ik zou er een miljoen voor over hebben om een opname van daarvoor te zien. Hè? Mm-hmm. Dus dat moment. Wat ik zei, mijn eerste optreden. Weet je dat ik al heel star en zo dit. En daarna, na dat moment in Diligentia, waarin ik opeens in een flits doorkreeg van hogerhand, zou ik bijna zeggen, van hoe je een liedje moet zingen. Als ik daar opname van zou kunnen zien, daar zou ik echt een miljoen voor over hebben. Maar die bestaan niet.
In het land van Tartarin, de Tarascon, zocht ik een auberge om te overnachten. Ik ben niet wat men daar graag noemt, un beau garçon. En mijn Frans munt nauwelijks uit, door rijkdom aan gedachten. Niet zonder schroom vroeg ik een 16-jarig kind. Mademoiselle, je cherche une aubergine. Ze lachte schaterend, ik was meteen haar vriend. Want zij wist nog van geen beau garçon, nog van d'esprit qui fait le ton, waarmee de Fransen ons respect zozeer verdienen. Zij lonkte, je m'appelle Marie, et vous eh bien, je dirais, chérie. Au revoir Marie, ma jolie, au revoir, ne m'oublie pas. Garde ton air de jeune fille, ma jolie pour moi. Ik bleef een week daar in het land van Tartarin. En elke dag trof ik mijn lachende Française. We maakten wandelingen, la main dans la main. En met z'n tweetjes zongen wij de Marseillaise. We aten kersen en frambozen bij het pont. Terwijl zij mij de namen van de bloemen leerde. Ze zei, ik dacht eerst dat ik haar niet goed verstond. Ik leek wel wat op Jean Gabin, haar aangebedene enfant, het type man dat zo onuitsprekelijk vereerde. Mon cher enfant, zei ik, mais non, ik lijk echt meer op Michel Simon. Au revoir Marie, ma jolie, au revoir, ne m'oublie pas, garde ton air de jeune fille, ma jolie pour moi. In het land van Tartarin, de Tarascon, kwam toen de dag dat ik mijn Française moest verlaten. De zomerzon scheen op het haveloos station. En voor het laatst klommen wij samen door de straten. Nooit meer vergeet ik hoe ze op haar tenen stond. Haar kinderogen vol met veel te grote wensen. En voor het eerst was er geen glimlach om haar mond. Maar met haar hele 16 jaar was er alleen maar au revoir. Want liefde is alleen gemaakt voor grote mensen. Eens wordt zij 20, maar daar ginds in Tarascon krioelt het van die diep verwenste beau garçon. Au revoir, Marie, ma jolie. Au revoir, ne m'oublie pas. Garde ton air de jeune fille. Ma jolie pour moi.
Dit is het geluid van Nostalgie Net Radio.
burung kakatua mencuk di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Laidrum, 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 la la la. Laidrum, 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 la la la. Laidrum, 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 la la la. Burung kakak tua. Burung kakak
Als eerste hoorde u een oud nummer van Ronnie Potsdammer, waar Boudewijn het net over had, waarmee hij samen heeft opgetreden en ontmoet heeft. En Ronnie die zong het nummer Ma Jolie. En natuurlijk ook Wieteke van Dort, die kwam voorbij met haar Burung Kakatua. Wat betekent eigenlijk vrijheid voor Boudewijn?
Nee, ik heb altijd ontzettend op safe gespeeld uit onzekerheid en een bepaalde verlegenheid. En die vrijheid is eigenlijk pas de laatste 20 jaar gekomen.
Oké.
Ja. De vrijheid van het zingen. Mm-hmm. Ja, op het toneel staan. Dat kwam heel laat. Je zou zeggen van nou, als je 5, 6 jaar gezongen hebt, dan durf je dat allemaal wel. En dan ben je wat losser en wat vrijer. En je durft dus van het gebaande pad af te wijken en dus wat te experimenteren. Maar dat heb ik heel lang, heb ik alles heel keurig gedaan zoals ik het in het begin zong. Zo zong ik het jaren later nog steeds. Weet je. En dat is pas bij Tsjechov, de musical, waar ik de rol van Tsjechov speelde. En omdat het een musical was, moest ik daar dus ook zingen. Maar niet met gitaar. Dus toen leerde ik om me wat vrijer te bewegen. Ik kon ook niet. Er was geen microfoon. Ik had een microfoontje op mijn gezicht, zoals het bij musicals altijd gaat. Ik had geen gitaar in mijn handen. Dus ik stond daar op het toneel als Tsjechov en moest een liedje zingen. En dacht in eerste instantie van, en nu? Weet je, want waar is de microfoon? Waar is mijn gitaar? Wat moet ik nu doen met mijn handen? Hoe moet ik nu gaan staan? Maar omdat ik een rol speelde en in een bepaalde scène, en de regisseur zei van, nou, dan was zoals regisseurs dat doen, die maken een mise-en-scène, dan loop je daar naartoe en dan daarna, als je dat zingt, loop je daar naartoe en dan pak je dat even op. Dus ik deed allerlei handelingen tijdens het zingen en dat ging me veel gemakkelijker af dan ik dacht. Tijdens een solo bijvoorbeeld. Wat te bewegen op dat toneel. Niet alleen maar.
Dat heb ik daar toen. Ja, want u heeft ook de band, want die betrekt u er dan ook bij.
Ja.
U speelt nu ook, of u heeft ook de afgelopen tijd ook met de band gespeeld. Ja. Wat voor band krijgt u daarmee met zo'n band? Want u staat dan niet meer alleen.
Nee. Dat is aan de ene kant natuurlijk een ontzettend prettig gevoel, want je hoeft niet alles zelf te doen. Heel veel van de muziek wordt gedaan. Dat geeft je het gevoel dat een liedje. Kijk, ik had natuurlijk vaak het gevoel van dat en dat lied uit mijn repertoire kan ik niet zingen, want er zit zoveel arrangement bij op de plaat, kan ik in mijn eentje met alleen met de gitaar niet doen. Maar als er een band bij is, ook al is het dan geen orkest, maar kleinere bezetting. Dan nog klinkt het natuurlijk dan allemaal wat voller en wat komt het liedje wat meer uit de verf, dacht ik toen, dan wanneer ik het alleen sta te zingen. Dus zo'n band geeft dan ook een bepaalde gevoel van veiligheid en geeft je wat meer zelfvertrouwen. Ja. En je hebt een wat ruimere keuze uit je repertoire.